onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1, daarvan al de versen. Psalm 1, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond, gemeente, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas, daarvan het 17e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 17. En hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en hij in de zee geworpen, dan dat hij één van deze kleine zou ergeren. Wacht uzelve, en indien uw broeder tegen u zondig, zo bestraf hem, en indien hij het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt en zevenmaal desdaags tot u wederkeert, zeggende het is mijn leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot een Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij je geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid wat ik aan den avond zal eten, en omgord u en in die en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eten drink gij daarna? Dankt hij ook denzelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik zeg u, ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben hetgeen al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zekere vlek kwam, ontmoette hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont uzelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide, er zijn niet de 10 gereinigd geworden, waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En gevraagd zijnde van de fariseeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot zijn discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, Alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot een dag op welke Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam en verdierf hen allen, desgelijks ook gelijk het geschied in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: Waar, heren? En hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij geeft ons nog de adem in de longen om hier te kunnen zitten. Gij geeft ons nog de kracht om hier te staan. Gij geeft ons nog het leven om uw woord te mogen horen. O Heere, mocht dat woord wereldwijd uitgaan, opdat uw koninkrijk zal worden uitgebreid, opdat de tarwe zal worden ingezameld in de schuur. Heere, gij volvoert uw raad ondanks ons. Want gij zijt God en wij zijn nietige mensenkinderen. O Heere, dat we daarvan een diep besef van zouden mogen kennen hoe nietig wij zijn ten opzichte van u. Want wij zijn van u afgevallen, Heere. Wij hebben ons den duivel toevertrouwd, maar gij hebt uw volk, uw uitverkoren volk, die gij toebrengt in de tijd, omdat het welbehagen des Heren door Christus zal voortgaan. Gij hebt het hem toevertrouwd, om de heidenen tot zijn erfdeel te bezitten. En de einde der aarde, o lieve Heere, dat uw woord mag uitgaan tot aan de einde der aarde. Tot aan die ziel die daar zit aan het einde van zijn bestaan. Dat hij mag horen de stemmen des Zoons van God. O Heere, dat er nog vele verloren zielen gevonden mochten worden. Door hem die zoekt en zaligt. Heere, gij kunt het doen, ook deze avond, en we smeken het u. Neem nog redenen uit uzelf om het te doen. Om ieder ziel te ontdekken en te ontbloten. En hem te zetten in de vrijheid der kinderen Gods op grond van rechtspraak en vrijspraak. Lieve Heere, open uw woord, open de schriften. Want, Heere, van nature verstaan we niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn ons een ergernis en een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar ook na ontvangen genade, Heere, hebben we uw geest nodig. Uw geest, de verlichting van uw geest, verlicht de ogen des verstands. Want anders zijn we maar dwazen die dwalen. Heere, help ons in het spreken, help ons in het luisteren. Niet als een hulpje, maar als die grote helper, die redt in nood. O Heere, dat uw woord verklaard mag worden en dat het ook mag worden toegepast in de tijd waarin we leven. Want daartoe hebt gij uw woord gegeven. Uw woord is zo tijdloos, Heere. Uw woord is zo naadloos, past aan elke tijd. Het is voor elke tijd toepasbaar, altijd goddelijk en onfeilbaar actueel. Lieve Heere, dat we uw woord er niet zouden bijnemen als een aanvulling op onze uitvindingen en op onze verklaringen, maar dat uw woord, dat gij uzelf kwam te verklaren. Door woord en geest, o Heere, dat we erom verlegen zouden zitten. Dat levende woord, om daarvan verzadigd te mogen worden. Wat zou het een wonder zijn, Heere, dat we eens mochten eten opnieuw, voor het eerst of opnieuw, van het levende woord, dat gij nog op vele kansels hebt laten liggen. Maar dat het ook gepredikt mag worden naar de zin en mening van uw geest. Heere, gij hebt recht op iedere kansel. En mocht uw kerk, mocht die kerk met een grote K nog uitgebreid worden. Ja, ook onder het heidendom. O Heere, dat we ons niks zouden verbeelden, want we zijn ook maar uit de heiden. Maar dat de eilanden, die zullen toch u verwachten, Heere. Ach, wij smeken het u. Mochten er nog heidenen deze avond worden toegebracht, als parels aan die middelaarskroon van Christus gehecht worden. Heere, we smeken het u. Zend daartoe uw geest. Die Heere is en levend maakt. We kunnen niemand bekeren, Heere. We kunnen het nog amper tot het oor brengen. Maar gij kunt het erin dragen. Gij kunt het in het hart dragen. Gij kunt het toepassen. Dat het kracht doet. En dat die zondaar voor uw voeten valt. Op genade of ongenade. O Heere, dat we ook deze dag, een biddag, een boetedag, mocht het werkelijk een boetedag zijn, Heere, een biddag, om u, dat u zich liet verbidden, doordat gij ons bidden geleerd hebt, overeenkomstig uw wil. O Heere, want dat zou toch een wonder zijn, als we eens mogen bidden, overeenkomstig uw wil. En dat deze dag staat in het licht van de toekomst van de Zoon des Mensen. O Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden gelijk gij uw discipelen geleerd hebt te bidden. Maar ook dat we mogen verwachten op grond van de zoen- en kruisverdiensten en van uw lieve Zoon naar die dag waarin gij zult wederkomen op de wolken des hemels, Heere. Dat we die dag tegemoet reizen met een goed geweten. Niet wat wij goed noemen, maar wat u goed noemt. Verzoend en gezuiverd. Door het bloed van onze Heere Jezus Christus. Gedenk deze wereld in nood. Want daarvoor hebt gij uw kerk leren bidden. Voor deze wereld, voor deze ondergaande wereld, rampen en noden. O Heere, gedenk uw volk in Japan, misschien wel weinig in getal. Gedenk de weduwe en de wezen. En mocht gij nog kinderen, vrouwen en mannen onder het puin doen vinden, opdat ze u daarvan de eer zouden geven, opdat ze hun leven zouden bekeren, opdat ze zich in uw wegen zouden begeven. O Heere, gedenk de kerk wereldwijd. In Noord-Korea en landen waar ze vervolgd worden, Heere, wees ze een God van nabij en niet van verre. Wees ze een toevlucht om in te wonen. Maar of we nu, waar we ook wonen, lieve Heere, dat we op de plaats waar gij ons gezet hebben, dat we u mochten vrezen en dat we goed van u mochten spreken in een krom en verdraaid geslacht. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 17. Dat overeenkomt met Lucas 24 als het gaat over de toekomst van de Zoon des Mensen vanaf vers 26 tot en met 30, waar wij nogmaals met u lezen. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk. Zij werden ten huwelijk gegeven tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierven alle. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Tot zover onze tekstwoorden. Geliefde, met de hulp des Heren wensen we verder na te denken over de toekomst van de Zoon des Mensen die zijn zal zoals de tijd van voor de zondvloed. De apostel Petrus noemt dat de oude wereld. De oude wereld. Dus dat is de tijd van voor de zondvloed. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En in de dagen van Noach ging het er maatschappelijk er ordelijk aan toe. De mensen aten en dronken. Ze waren niet dronken, ze dronken. Ze trouwden en deden hun dagelijkse arbeid. Zoals we dat ook kunnen lezen in de dagen van Lot. Zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Nou, dan zou je zeggen, dat is toch niks verkeerds aan. Dat is toch de opdracht. Ze gingen ter kerke en hielden vergaderingen en lezingen. Dat is toch de opdracht. Nou, geliefde, het was allemaal zonder geloof. Het was niet met geloof gemengd. Dan kent voor God niet bestaan. Er waren in de dagen van Noach mannen van naam die leiding konden geven en die door het volk werden geprezen. Maar er was geen geloof, het was alles traditie, vormen, dienst en eigen gerechtigheid. En de aarde was vervuld met wrevel. Mensen waren vervuld met zelfliefde en eigenbelang. En als zelfliefde en eigenbelang de boventoon voeren, geliefde, dan is er geen godsbelang. Dan worden de kroonrechten van Christus geschonden en vertrapt. En daar regeert de duivel, zowel in de kerk als in 's lands vergaderzaal. Als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot, letterlijk, geestelijk en moreel. Dan klinkt het niet meer van de daken, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Weet je wat de Heere wil? Dat er publiek gepreekt wordt. Publiek. Net als Johannes de Doper, die had niet een of andere kerk gesticht. Maar die ging publiek preken in de woestijn. Publiek. En een man als Whitfield heeft dat goed begrepen. Daar had hij niet voor gekozen. Die man die probeerde eerst in de kerk het woord te brengen. Daar werd hij uitgeworpen. Door de dominees vertrapt. En toen is die man, toen verstond die man bij God vandaan. Ging hij zijn roeping verstaan. Toen ging hij publiek op de straten preken. Op de begraafplaatsen preken. Overal. Overal. Dat was ook Paulus, de prediking van Paulus. Paulus ging niet een kerk stichten. Nee, hij ging preken. En als de Heere mensen bekeerde, dan noemde hij dat de gemeente van Rome of de gemeente van Galaten of waar die ook geweest is. Zo ging dat in de apostolische tijd, zo ging dat. En dan kun je lezen door heel de Bijbel heen. Toen Abraham uit Egypte kwam, toen riep hij de naam des Heren aan. Toen richtte hij een altaar op. Jacob. Lees het maar na. Publiek. Maar als er geen profetie meer is, geliefde, dan wordt het volk ontbloot. En dan klinkt het alom van vrede, vrede en geen gevaar. Kijk, je hoeft echt niet naar die regeringen te wijzen hoor. Daar hoef je echt niet naar te wijzen. Als de regering, als er een goddeloze regeringsbeleid is, dan is dat de schuld van de kerk. De kerken hebben zich teruggetrokken achter de zuiltjes. De regeringsleiders worden niet meer gewaarschuwd, niet meer vermaand, niet meer met het woord bediend. Ja, vroeger heilig hofpredikers. Waar is dat gebleven, mensen? Waar is dat gebleven? Waar is dat gebleven? Als er geen profetie is, dan wordt het volk ontbloot. Maar geliefde Noach, die preekte de bekering. Publiek. Noach preekte de wet in zijn absoluutheid en noodzakelijkheid. De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. De noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte. Bent u wel eens met het bevel van bekering? Bent u er wel eens mee in de nood gekomen? In de nood voor God. Heere, bekeer me. Bekering gaat van God uit hoor. Bent u wel eens met de eis der wet in uw naaktheid geopenbaard? Heeft u wel eens gesidderd voor een heilige God die de zonde geenszins door de vingers ziet? Want als de geest gaat overtuigen, geliefde, van zonde, gerechtigheid en oordeel, daar heb je de eerste werking des geestes. Gods volk mag weten van de inwoning des geestes. Maar het begint niet met de inwoning des geestes, het begint met de werking des geestes. Dat is nog geen wedergeboorte. Nee. Want als de geest gaat overtuigen, de wereld gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan doet hij dat omdat ze niet in Christus geloven. Dan gaat de geest overtuigen. Door het woord. En dan houdt die ziel geen bestaan meer over, geen godsdienst meer over, geen geloof meer over, geen uitweg meer over. Dan worden alle wegen afgesneden. Dan worden de mogelijkheden onmogelijkheden. Dan wordt het sterven en sterven schot ontmoeten. Ja. Kijk, een onontdekt mens. Een onontdekt mens. Ja, want de wereld sterft ook. Wereldse mensen sterven ook. Maar hun geweten is zo toegesloten, zo verhard, dat ze zo in de dood wegzakken. Ik hoorde eens van een kind van God, die had werkzaamheden met een man uit het dorp, uit het dorp van Rimwoning. En die man die was, nou laat maar zeggen, van de Pinkstergemeente, ik weet het niet precies, maar van die lichte kant. En die man die had een halleluja, een happy clappy godsdienst. En toen werd die man ernstig ziek. En de Heere had die vrouw beloofd dat die man tot waarachtige bekering zou komen. Maar die man die werd ernstig ziek. En die lag op zijn sterfbed. En hij roemde in God met de lippen. Halleluja, halleluja, halleluja. Allemaal halleluja. Allemaal zegen, allemaal blessing. Maar kwam die vrouw voor God terecht. Ze zegt, Heere, u hebt toch beloofd dat die man waarachtig bekeerd zou worden. En net voor zijn sterven krijgt die man de klap naar binnen. Dat hij uit moest roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En in de dadelijkheid komt Christus zijn ziel te redden. En de precieze omstandigheden weet ik niet, maar dit verhaal is waar. Als de geest de ziel gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, anders hebt de mens er geen besef van. Dan weet je niet wat het over gaat. Dat is absoluut noodzakelijk. Dat de geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja. En dan worden alle wegen, alle mogelijkheden afgesneden. Er wordt in onze dagen geleerd, ja, je leert eerst de mogelijkheid van zalig worden kennen. En dat noemen ze ook al wedergeboorte. Maar God houdt er geen mogelijkheden op na, geliefde. God doet alleen maar onmogelijkheden. Want anders is het nog geen wonder. Maar geliefde, laat u zich nog heden gezeggen. Door het woord van onze God, nu het nog is, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Hoe spoedig kan het niet afgelopen zijn? De rampen en de oordelen gaan over de wereld. Kan ons ook treffen, o geliefde. Je moet echt niet denken dat zelfs Gods volk blijft daar lichamelijk niet altijd van gevrijwaard. Kijk maar in de watersnood van 1953, toen is ook Gods volk daarin omgekomen. Ze mochten wel hun ziel als een buit uitdragen. Kijk maar alleen Potappel. Verdronken. Laat u heden met God verzoenen, want God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Het zou toch een wonder zijn, geliefd, als hier nog een ziel mag zitten of zielen die aan het einde gekomen zijn van hun kunnen en kennen. Zijn er nog die de nachten doorbrengen met klagen vanwege hun ongeredde ziel en openstaande schuld voor God? Zijn er nog die geen weg meer weten en die volkomen zijn vastgelopen vanwege de last der zonde en hun verdoemelijke staan voor God? Ik zei ze wat vertellen, geliefde, je kunt beter 10.000 keer in dit leven in de benauwdheid verkeren, in nood en dood, dan straks voor eeuwig te moeten verkeren in die ontzettende plaats waar wening is en knersing der tanden. Nou zeg ik niet dat benauwdheid een oplossing is, hoor. Nee. Gods volk kan niet van de benauwdheid leven. Maar het gaat er wel doorheen. In de afgrond van je bestaan kun je nog gered worden. Want Christus is ter helle nedergedaald om hellelingen van het eeuwige verderf te redden. Ja. Maar als er iets onder vuur staat, dan is het in onze dagen de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Er worden openlijke aanslagen gepleegd dat Sion door recht verlost wordt. Dat wordt openlijk ontkend. En u hebt het pas kunnen lezen door de ex, door de voormalige hersteld hervormde synodevoorzitter, werd het openlijk geloofd dat Sion door recht verlost wordt. Openlijk geloofd. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Etende, drinkende, de schriften vervalsende binnen en buiten de kerk. Maar geliefde, waar de martelaren de brandstapel voor opgingen, daar kan het huidige naam christendom, wat zich hersteld en vormd noemt, overeenkomsten sluiten met de antichrist. Waar de geloofshelden tegen ageerden, tegen de allerhande wereldlijke goddeloosheden en kerkpolitieke misdaden, daar kan het reformdom in onze dagen mee wandelen en handelen. Een geliefde, als je dat kent, dat is een teken dat je niet wedergeboren bent. Want gij zijt niet meer van deze wereld. Nee. Als je het eigendom van Christus bent, dan ben je niet meer van deze wereld. Je staat wel in deze wereld, hoor. Met beide voeten op de grond. Maar je bent er niet meer van. Omdat gij van de wereld niet zijt. Daarom haat u lieden de wereld. Daar heb je het. En nu kunnen ze ermee vergaderen. Ze laten zelfs die antichristen, die atheïsten, laten ze optreden in hun vergaderingen. Dat gebeurt, hoor. Heb je ogen open? Maar Noach kon het niet. Noach wandelde met God. Noach bedreef geen politiek. Kunnen Gods kinderen niet, hoor. Kunnen Gods kinderen niet. Gods kinderen kunnen niet kiezen tussen kwaad. Kunnen ze niet. Omdat ze zelf zo best zijn? Nee, geliefden. Maar omdat de Heere zijn liefde heeft uitgestort in hun harten. Ja. Kan de liefde niet meer verdragen. Kan de waarheid niet meer vertragen. Als je in de waarheid wedergeboren bent, geliefde, dan kan je niet meer verdragen dat die waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Ja. Maar het refodom in Noach's dagen spotte met de ware godsdienst. Hè? Toen Noach de ark bouwde, op Gods bevel stond de zon hoog aan de hemel. En de mensen die lachten en maakten grappen en grollen, zij geloofden zijn prediking niet. Ze geloofden de komende oordelen niet. Zij verhardden zich in hun ongeloof. Een geliefde, de mens van nature speelt met zijn ziel en zaligheid en maakt van Gods woord en wet een wassen neus. Ja, Asaf die ergerde zich eraan. Hè. Hij zegt, de goddelozen hebben altijd voorspoed, zegt hij. Hij zegt, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. Iedere morgen. Ik krijg weer een klap. De goddelozen hebben voorspoed. Kunnen kopen en verkopen. En gaan de inbeeldingen des harten verre te boven. Maar wat staat er, geliefde? En zij bekenden het niet. Totdat de zondvloed kwam. En hen alle verdierf. Totdat Gods gramschap geopenbaard wordt. En er tienduizenden doden zullen vallen. Mijn volk des Heren onder het kruis. Tot u zal het niet genaken. Aan uw zijde zullen er duizend vallen. En tienduizend aan uw rechterhand. Maar tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen. En gij zult de vergelding der goddelozen zien. Wie in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Die zal beveiligd zijn voor de toekomende toorn. Maar onbekeerde zielen in ons midden, als de oordelen van kracht zijn, hebt u geen tijd meer om te geloven. dan zult u tevergeefs het vege lijf trachten te redden. Maar zoek uw ziel gered te krijgen. Zoek vergeving van zonde te verkrijgen en de vrede met God. Want als we voor rekening mogen leven van Christus, dan zal Hij u bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En ik heb het u net al gezegd, dat betekent niet dat Gods volk altijd lichamelijk bewaard blijft. Kijk maar alleen Potapoe, die verdronk in de vloed van 1953. Maar hij mocht zijn ziel als een buit uitdragen. Nou, we hoeven de rampen niet breed uit te meten, geliefden. Daar kunt u nota van nemen. Maar dat in het laatste de dagen de rampen zullen vermenigvuldigen, dat kunt u wel in Gods woord lezen. En dat is ook aan de orde van de dag. Dat is ook aan de orde van de dag. Of leeft u er allemaal overheen? Ook in onze dagen is de aarde met wrevel vervuld. Afgunst, haat, nijd, revolutie, evolutie, geldgierigheid. Dat was in de dagen van voor de zondvloed. Maar dat tekent ook onze dagen, geliefden. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Hè? Daaraan kunt u de toekomst van de zoon des mensen herkennen. En die toekomst genaakt, geliefden, die tijd van de toekomst van de zoon des mensen, er zal een tijd aan vooraf gaan. En die tijd die eraan vooraf gaat, dat zal een boze tijd zijn. In die tijd zal de wederhouder worden weggenomen. Wat is dat? Als de wederhouder wordt weggenomen, dan neemt de duivel, openlijk mensen in zijn bezit. Openlijk. Kijk, een mens is, als de Heer je maar enigszins, ook in zijn voorzienige leiding, als je maar enigszins loslaat, dan is een mens een duivel. Gods volk leert zich zo kennen. Als gevleesde duivels. Meer is een mens niet. Maar geliefde, als de wederhouder wordt weggenomen, dat Gods volk hier op aarde nog enigszins kan leven, dat is omdat God de wederhouder ervoor stelt. Zijn bewarende hand. En dat zal hij altijd blijven doen. Maar als de wederhouder wordt weggenomen, de wederhouder werd weggenomen in de Tweede Wereldoorlog. Toen werden lieve huisvaders, werden nazisten, SS'ers. Ongelooflijk. U zegt, hoe kan het? Ho, 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 ho. Het zal een boze tijd zijn. Hè? Dan zal het goede worden gestraft en het kwade worden beloond. Nou, in die tijd leven we. In die tijd leven. Want dat is ook al zo. Hè? In de politiek, dat is altijd leugen en bedrog. En als de waarheid gezegd wordt, er wordt zo iemand die de waarheid zegt, die krijgt klappen op zijn mond. Die wordt bedreigd of zelfs vermoord. Ja. De getuigen van 9-11 die zijn op een mysterieuze wijze vermoord. Ja. Die tijd, geliefde, die vooraf zal gaan aan de wederkomst van Christus, die tijd zal gepaard gaan met oordelen, vreselijke oordelen. Het zal een benauwde tijd zijn. En God zal die dagen verkorten om der uitverkorenen wil. Maar de oordelen moeten komen, want de ongerechtigheid is tot aan de hemel geklommen. En als dat zo is, geliefde, dan zullen de sterren van de hemel vallen, als blijk van de gramschap Gods. Als een land of volk de maat vol gezondigd heeft, dan kunnen de oordelen niet meer afgewend worden. Voor het goddeloze Nineveh werd het oordeel der verwoesting nog afgewend, omdat de Ninevieten zich in zak en as tot God bekeerden op de oordeelsprediking van Jona. De Ninevieten sloegen er acht op.
die namen de oordeelsdreiging van God, van de God van Israël, uiterst serieus. Tot en met de koning toe. Maar de mensen in de eerste wereld, in de oude wereld, dus voor de zondvloed, namen de boete en oordeelsprediking van Noach niet serieus. Ze maakten er geen ernst mee. Ze sloegen de waarschuwingen van Noach achterloos in de wind. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zal hij de aarde vinden zoals die was als in de dagen van Noach. Hij zal de mensen vinden die zich vermaken met brood en spelen, of dat nu kerkje spelen is of in de schouwburg, dat maakt geen verschil. Eten en drinken kan zowel vroom goddeloos als goddeloos vroom. Dan is de mens zichzelf tot een wet. En de zulke passen de Bijbel aan naar hun eigen ideeën en begeerlijkheden. Daar heb je het naam christendom. De autonome mens maakt zelf uit wat goed en kwaad is. En die passen dat ook op anderen toe. Dan krijg je allerlei goddeloze wetgevingen. Om de mensheid daaraan te onderwerpen. De tucht wordt veranderd in ontucht. Kwaad wordt goed genoemd. En het goede kwaad. En als de toekomst des Heren genaakt, geliefde, dan zal Gods volk er zijn 1 op de miljoen. Nou, in de dagen van de reformatie was het 1 op de 1000. Dat zegt Calvijn. Maar in het laatste der dagen, dan zegt Christus ten aanzien van het laatste der dagen, zal ik nog geloof vinden op de aarde. Gods volk is in onze dagen zeer spaarzamelijk, zeer spaarzamelijk. Ik ben echt niet krap in mijn ingewanden. Als u dat denkt, als ik dit zeg, dit is de waarheid. Op heel de wereldbevolking is Gods volk zeer spaarzamelijk. De waarheid is schaars, net als in de dagen van de profeet Eli en toen die kleine Samuel in de tempel kwam, het woord was schaars geworden. De waarheid is schaars, weinig van God geroepen predikers. De zuivere bevindelijke waarheid wordt spaarzamelijk gepreekt. Je hoort hier en daar nog wel rechtzinnige klanken. Maar ik ken van de klank niet leven, hoor. Ik ken van de klank niet leven. De waarheid zal u vrijmaken. Hoor je het? De waarheid zal u vrijmaken. En het gros dominees kent de wegen niet meer die de Heere in Christus met zijn volk houdt. Totaal onkundig. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen leven van de ene dag in de andere dag. Ze bouwen huizen als kastelen, maar Gods huis wordt woest gelaten. En de ware kinderen Gods die zwerven ergens buiten de lege plaats, omdat ze geen plaats hebben in deze gewesten. U zegt, maar God regeert. Oh ja, oh ja. Maar het is wel een heel verschil. Hoe je dat zegt, is wel een heel verschil vanuit welk oogmerk je dit zegt. Dat zal waar zijn, hoor, dat God regeert. Er gaat niks buiten hem om. En de Heere die loopt nooit achter de feiten aan van zoals wij. Hè, van, oh, wat gebeurt er nu? No. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach. God regeert. Maar hier heb je het woord. Het zal zijn, dat is niet in tegenstrijd met de godsregering. Het zal zijn als in de dagen van Noach. God vergadert zijn kerk. Hij haalt de zijnde eruit voordat deze wereld vergaat. En dan wordt de deur der ark definitief gesloten, geliefde. Definitief gesloten. Ja. Waarom? Omdat God regeert. Kijk, daar heb je het. Moet je wel goed verstaan, hoor, als je dat zegt, God regeert. Mensen zeggen wel eens als, als ze nou van rampen horen, ja, God regeert, hoor. Ja, 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 ja. Als het in de kerk verkeerd gaat, dan zeggen ze, ja, God regeert hoor. Ja, 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 ja. Maar als je dat zegt op een goedkope manier, dan zal het eeuwig in je aangezicht slaan. Als je dat durft te zeggen terwijl je er geen enkele werkzaamheid mee hebt. En terwijl je er niet vanaf weet dat God regeert in je persoonlijke leven, in Christus. Dan kijk, de Heer is niet verlegen om rechtzinnige vrome praatjes hoor. Praatjes vullen geen gaatjes. Noach wandelde met God. Hij was een vreemdeling, een bijwoner op deze planeet. Hij had hier geen thuis, geen huis en geen plaats. Hij had geen vrienden, geen bekenden. Alleen 8 zielen die met hem in de ark gingen. En van die 8 zielen, er waren ook nog bastarden bij. Lees u de geschiedenis maar na de zondvloed. Ja. Ja, dan moet ik ineens weer denken aan die predikant. Die preekt over Noach. Hij zegt, ik preek u het voorbeeld van Noach. Hij zegt, nou mooi, die Noach, die kun je in alles volgen. Nou, dankjewel. Toen ging ik naar de consistorie. Ik zeg, nou heb je de gerechtigheid van Noach gepredikt. Ik zeg, maar als ik Noach mag volgen, zoals jij hem gepredikt hebt, zeg ik, leg ik vanavond stomdronken in de tuin en spiernaken. Ik zeg, zo lag Noach in zijn tent. Hè? Hij had zich verdronken en ontkleed. Ik zeg, dat is de gerechtigheid van Noach. Ik zeg, man, je had de gerechtigheid van Christus moeten preken. Want daar moest Noach het ook van hebben. Ja, als je je wandel in de hemel mag hebben, geliefde, dan heb je hier geen thuis meer. Dan ben je hier niet meer thuis. Dan ben je overal vreemd. Ook bij de mensen, bij bekenden en familie, overal een vreemde, overal een miskende, nergens welkom, nergens thuis, nergens. Maar weet je, dan gaat de Heer wel eens spreken, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja, dan krijgen ze heimwee naar huis. Hij, net als Job, hè, oud in de dagen zat. Hij zegt, nou heren, nou is het genoeg hoor. Hij zegt, ik hoef niet ouder te worden hoor. Ik zei eens tegen tante Margie, een kind van God. Ik zeg, toen was ze 80. Ik zeg, tante Margie, je kan wel 100 worden. Ze zegt, ik hoop het niet hoor. Ik hoop het niet, nee. Noach was een belachelijk en een voorwerp van beschimping toen hij op Gods bevel een ark moest bouwen. Omdat de ongerechtigheid van de toenmalige wereld vervuld was geworden, was Gods besluit tot een zondvloed onafwendbaar. In het geval van Nineveh, toen klonk de wil des bevels nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. Een korte preek, in één zin gezegd. Maar de koning van Nineveh die geloofde de prediking van Jona. Jezaja die klaagt het. Wie heeft onze prediking nou eigenlijk geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd toen ik zag die gemeente. Ik zeg, wie heb uw prediking geloofd? Want de vruchten zijn er niet. Het berouwde God dat hij de mens gemaakt had zoals we dat gelezen hebben. En zoals u dat kunt lezen vanuit Genesis 6. Waar geschreven, ja dat hebben we niet gelezen, maar dat kunt u lezen in Genesis 6. En de Heere zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten te allen dagen alleenlijk boos was. En toen berouwden het de Heere. Dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smart hem aan zijn hart. En de Heere zeide. Ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee. Tot het kruipend gedierte. En tot het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En geliefd is dat wel eens naar binnen geslagen. Dat het God berouwd heeft dat hij u en mij geschapen heeft. Om het eens menselijk te zeggen, daar heb God over gebeend. Het was alsof de Heere wilde zeggen dat hij het fout gedaan had. Dat hij de berouw overgekregen had. Dat is menselijk gezegd, want God kan geen berouw hebben. En dat geldt niet alleen de toepassing voor de mensen die in de oude wereld geleefd hebben, dus van voor de zondvloed. Nee, dat moet ook van u en mij gezegd worden, geliefden. Want er staat dat al het gedichtsel der mensenharten ten enenmale boos was. Dus dat gaat ook over uw en mijn hart. En van nature zijn we tot in de wortel bedorven. In de wortel. Sprak eens een man op een zendingsdag. Hij zegt, ja, voordat de mens is bekeerd is. Hij zegt, dan moeten er heel wat takjes af. Ik zeg, man, je bedriegt jezelf en je eigen ziel. Ik zeg, als God in je leven komt, dan gaan er geen takjes af. Dan word je geheel ontworteld. Want we zijn tot in de wortel bedorven. Ons leven is verdorven tot in de wortel. We hebben onze ziel en zaligheid aan de duivel verkocht. En de slavernij des duivels, dat noemt men nu vrijheid van godsdienst. Heb je oren open? Als Van der Staaij zit te pleiten voor vrijheid van godsdienst, dan bedoelt hij alle godsdiensten. De bastaard. Maar Gods woord noemt vrijheid, de vrijheid der kinderen gods, dat is de enige legitieme vrijheid die er bestaat. Dat is vrijheid van godsdienst. En een andere vrijheid bestaat er niet. Dat is allemaal eigen belang. Ja, democratie noemt men bijbels. Humanisme is in veler oog bekering. Atheïsme heet in onze dagen reformatorisch. Terwijl men de ware bekering fundamentalisme noemt. Echt waar, echt waar. Als je ogen zijn open gegaan, dan zou je dit hartelijk toestemmen. En de ware godsvrezen wordt als achterlijk van de hand gewezen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Het ware getuigenis wordt genegeerd, bespot. En als een psychische afwijking, daar maakt dus een karikatuur van. Maar geliefde, God laat niet met zich zollen. Hij is traag tot toren, hoor je? Traag tot toren. Maar God blijft niet eindeloos waarschuwen. Nee. De genadetijd neemt een keer een eind als de toekomst des Heren genaakt. Als de Heere zal wederkomen op de wolken des hemels. Dan zal dat zo onverwachts zijn, geliefde. Zo onverwachts. En u hebt het gezien in Japan, die tsunami die kwam voor de meeste mensen geheel onverwachts. Heel onverwachts. Ze werden overvallen toen ze aan het koffiedrinken waren. Kwam er een golf van 25 meter over dorpen, die sloegen hele dorpen weg. Zo zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Daar zal de mensheid niet op rekenen. Zoals de mensheid in Noach's dagen er niet op rekende dat de zondvloed kwam, ondanks de prediking van Noach. Die geloofden ze niet. En ook de profeten wisten ervan dat zij moesten prediken in de wetenschap dat de mensen zich niet zouden bekeren. De Heere zegt het toch, of ze het horen zullen of niet horen zullen, al zo zult gij spreken. Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Ja, wie gelooft de prediking? Want het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord Gods. Kijk, u moet altijd wel letten of de prediking het gepredikte woord is. Hè? Of de prediking zuiver op Gods woord gegrond is. Niet naar eigen maatstaven, hoor. Als je daar nou de lat bij gaat leggen naar je eigen ideeën. Ik krijg al eens vragen van mensen. Ik zeg, mensen, je hoeft me echt niet meer niks te vragen. Hoor. Echt niet meer. Hoor. Daar zit ik niet om verlegen. Ik zeg, kom met het woord. IJzer kan je alleen maar met ijzer scherpen. Niet met verrot hout. Het woord predikt ons de toekomst des Heren. En dat die toekomst genaakt, geliefde, nabij is en voor de deur staat, He? Dat kun je kennen, weten aan het einde, aan de tekenen die in Gods woord voor zich staan ten aanzien van de laatste dagen. De eeuwigheid is een staande, de tijd is kort, maar de eeuwigheid is eindeloos. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En maak die rekening eens op, geliefde. Onderzoek u toch nou of gij in het geloof zijt. Er kan zoveel zijn wat er toch niet is. In tijden van voorspoed is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als de ergernis van het kruis zich laat gelden, dan komt openbaar of uw geloof uit God is. Dat moet beproefd worden. En de Heere zegt, velen zullen dan terstond geërgerd worden, zoals de rijke jongeling geërgerd werd toen hij met de ergernis van het kruis geconfronteerd werd. Ja. En daarom moeten de oordelen komen, geliefden. Want als er geen, de Heere kijkt nauw toe, als er recht en zuiver gepreekt wordt naar de volle raad Gods, kijkt de Heere nauw toe en dan kijkt de Heere of dat er vruchten zijn. En als er geen vruchten zijn, dan komt hij met zijn oordeel. Maar Gods ware Sion zal zich verblijden als zij de oordelen zien. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. En de dochter van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heer. En dat krijg je als de prediking geen nut doet. Als men Gods getuigen negeert en bespot, dan komt de Heer met zijn oordelen. En al was je ook 10 keer hersteld, hervormd, predikant, als je je niet in de ark bevindt, dan zal je met de goddeloze wereld vergaan. En de maat der zondige liefde moet volgezondigd worden. En dan is het oordeel onafwendbaar. Dan helpt er geen bidden meer. De Heer zegt, al stonden Noach en Daniel voor mijn aangezicht, ik zal u niet meer horen. Maar Gods besluit is niet af te bidden. Nee. En geliefde, dit is een boetedag, een boetepreek. Maar slaat er eens acht op, als u daar nog leeft voor eigen rekening. Laat u tuchtigen, want anders zult gij straks met de beesten verloren gaan. Laat u met God verzoenen, kom tot zijn heiligdom. En buigt u in het stof voor uw maker, voor uw vermeerder. En roep uw rechter om genade. Wie weet, misschien zal hij zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. En God kan het doen, hè, zoals hij dat bij Nineveh gedaan heeft. Maar die koning die rekende er niet op. Hij zegt, misschien. Waarom zei die man dat? Omdat hij zijn eigen als een heilwaardig had leren kennen in het licht van de prediking van Jona. Jona, ja, zulke predikers zijn er niet meer. Ze willen nou allemaal evangelie horen en de zonde aan de hand houden. Maar Jona zegt nog 40 dagen en dan wordt die stad omgekeerd. Maar God heeft het oordeel van Nineveh afgewend. Maar dan alleen op grond van het oordeel dat hij aan zijn zoon voltrokken heeft. Hoor je het? Daarom wendde God het oordeel van Nineveh af. En de vrucht was dat mensen zich massaal tot God bekeerden. Ja, sommigen zeggen dat was geen echte bekering. Goddeloze prater. Want de Heere zegt het zelfs. Hij zegt in de dag der dagen zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel. En zullen dit ongelovige slag veroordelen. Dat kan alleen van bekeerde mensen gezegd worden. Christus heeft in het oordeel een eeuwige verlossing teweeggebracht voor degene die zich het oordeel waardig achten. Voor degene die zich niet meer te goed voor de hel achten. Voor degene die zich niet meer te best voelen om slecht te zijn. Niet meer te goed zijn om verloren te gaan. Want daar zit het op vast, liefde. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit het altijd op vast bij een mens. Maar Gods volk is er doorheen gezakt, door die trechter van zelfhandhaving. Ik heb lang aan de rand gehangen, geliefden. Lang aan die rand gehangen. Maar toen ik moest loslaten, toen moest ik loslaten. Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen, van onder eeuwige armen, in de armen van Christus. We zullen er eerst van zingen. Van Psalm 94 en daarvan het eerste zangvers. Verschijn u blinkend, God der wraken, doe eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, gij rechter die de wereld richt, sta op. Verhef u en vergeld hoogvaardigen hun trots geweld. Van Christus om een zondaar zalig te maken, toen mocht ik loslaten. En al Gods volk maakt deze vrije val, dan worden de laatste draadjes doorgeknipt om onvoorwaardelijk te vallen in de handen des Heeren. Ja, als u nog aan dat draadje boven de hel hangt en u heeft daar een levend besef van, dan is het benauwd. He, daar is de angst der hel die u alle troost doet missen. Maar als dat laatste draadje eens wordt doorgeknipt, dan mag u vallen, dan mag u loslaten. Laat los en u zal losgelaten worden. Dan mag u vallen, dan mag u onvoorwaardelijk vallen in de handen van uw rechter, op genade of ongenade. En dat is een zalige val, geliefde. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. Zalige val, vrije genade, vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ja, er zijn dominees, die verzetten zich met hand en tand. Hij zegt, dan beginnen ze met het hoogste stuk, zeggen ze. Ja. Maar daar begint het mee, geliefde. Want dan leg je zo diep, zo diep in je, in de hel van je bestaan. Dat noemen ze dan het hoogste stuk. Maar geliefde, waarom wordt die zalige weg, die zalige val zo geloochend in onze dagen? Omdat men wil zalig, wel, ze willen wel zalig worden, maar met behoud van de oude mens. En die oude mens die wringt zich in allerlei vrome bochten. Maar zo doet God het niet, nee. Christus trouwt niet met de oude mens, maar met een nieuw schepsel, met een reine maagd die hij gereinigd heeft met zijn bloed. Dat is geen lichamelijke nieuwe mens. Dat moet je echt niet denken, hoor, want de mens denkt zo verdorven in onze dagen. Dat is louter geestelijk bedoeld. De mens verandert ook niet substantieel, hoor. Niks. Je blijft even vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoewel van de heerschappij der zonde verlost. Maar je wordt een nieuwe mens. God rekent je aan in Christus. Ja. Mooi beleven. Op het spreken Gods, als die je in Christus een belofte in je hart drukt, ten leven, dan word je van een hoer een reine maagd. Ja, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en staat er. Dat was zo in de schepping en dat is ook precies hetzelfde in de herschepping. Hij spreekt zijn volk zalig. Als je niet weet van het spreken Gods in je leven, kijk het er nog maar eens naar. Kijk het er nog maar eens naar, want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Denk er goed om. Hij spreekt zijn volk vrij van zonde, de vrijspraak. In de belofte Gods in Christus. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan ben je voor altijd vrij. Ja. Gebonden aan het woord. En wat is een maagd? Dat is eentje die nooit een man bekend heeft. Ja, Gods woord is zo heerlijk en eerlijk. Hè? Het is zo waar. Het is zo waar, geliefde. Ja. Maar alleen in Christus. En dat zijn de hoeren en tollenaren waarmee Christus at. En waarover hij spreekt. Hè? Dat zij u zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Want op zijn stem maakt Christus van een hoerenreine maagd. Op zijn spreken maakt Christus van een verloren ziel een geredde ziel. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dus leg uw hoofd maar op het blok, want verloren is het toch al. U kunt er niets meer bij verliezen. Leg u maar als een dode aan de voeten van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Komt u om, dan komt u maar om. Christus regeert over dood en leven, over de doden en over de levenden. Hij mag het zeggen, hij mag rechten, hij is rechter, die als aller oppervolgt, deze vernedert, die verhoogt. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billig zonder loon, wat hij ook overkomt. Kent u dat kostelijke gedicht niet? Dan kan je eigenlijk ook een toetsen. Ja. Omdat dat gedicht zo zuiver bijbels is. Hè? Dat gedicht is een vertolking van de bevinding der heiligen in Christus. Ja. Ik heb het hier opgeschreven. Ik zal het u voorlezen. Hoort en verstaat. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billigt zonder loon. Wat haar ook overkomt. Rechtvaardigend haar God. Dat deed die moordenaar aan het kruis. Rechtvaardigend haar God. Want eeuwig zij haar lot. Als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgevricht. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van der staat. Hier drinkt zij het bloed des lams. Terwijl ik haar in het leven laat, hier wordt de toren geblust. En is het vrede met God door het offer van zijn zoon. O allerzaligst lot. Kun jij gaan toetsen? Kun jij gaan toetsen? Daar heb je genade door recht. Hè? Vrije genade. Een volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zonder. En geliefde, onder Gods heilig recht is het niet meer benauwd. Want er is de oude mens gestorven. Daar treedt het einde van de wet tussen beiden. Tussen een rechtvaardig God en een helvarende zondaar. En wat is het einde van de wet? Dat is Christus. Dat is Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Hij treedt tussen beiden, tussen een rechtvaardig God en een helvarende zonder. U zegt, wat is dat nou weer voor een aparte uitdrukking? Ik zeg helvarende, want velen noemen zich wel helwaardig, maar helvarend is nog een noodzakelijke stap nader. Ja, nou helvarend gaat het u wel, hè? Want dan zal de Heer u ook daaruit weder uit opvoeren, hè? Als uit de hel weer opgevoed. En ik zal u zeggen, geliefde, velen staan wel op de rand van die put. Weinigen hebben erin gekeken en nog minder hebben erin gelegen. Maar u kunt alleen door Christus gered worden als een verloren zonder. Als een dode die geen leven, geen werken heeft. Geen goede bewegingen meer kan maken. Als u daar ligt op het vlakke des velds, vertreden in uw geboortebloed. Als u daar verkeert, daar hoef u niet aan te voldoen. Dat is de situatie, dat is uw staat, dat is onze alle staat van nature. Daar hoef je niet aan te voldoen. Kijk, al die vijanden van genade door recht, die gaan die zaak voorwaardelijk stellen. Met voorwaardelijk makende suggesties. Maar dat is zo dubbelvals, geliefde, dat is zo dubbelvals. Een mens hoeft geen verloren zonder te worden, hij is het. Maar je gelooft het niet. Maar als u daar verkeert, hè, als uw ogen daarvoor open gaan, dat u als een verloren schaap in de afgrond van uw Adams bestaan ligt, als een verloren penning onder het stof der zonde bedolven, als een verloren zoon of dochter in dat vergelegen land, hè, al uw goed erdoor gebracht hebbende, weet je wat nou is hoop, geliefde? Dat God dat hersteld, hervormde, nog eens zal omkeren. En dat die zonen en dochteren die daarin gaan zitten, zich bevinden als in een vergelegen land. Verloren, verloren. Ja. Hersteld, verdoemd. Ja, precies. Maar geliefde Christus is nog zoekende naar het verlorende. Om die te vinden en te zaligen. En naar huis te brengen. Christus is niet lijdelijk. Christus is wachtende om genadig te zijn. Hij wacht totdat de oude mens de laatste snik geeft in het werkverbond. Echt waar, hè? Dan heb je de klanken van het evangelie wel eens gehoord. Ja. Je hebt horen preken de gewilligheid van Christus. Maar er zit nog een tralies tussen. Er zit nog een... Ja, zijn er hier nou nog van die zielen die gevangen zitten achter die tralies? Die hebben hem wel eens horen preken. Ze kunnen er niet bij komen. Ze kunnen er niet bij komen. Ja. Ze hebben net te veel om te leven. Net te weinig om te leven. Net te veel om te sterven. Zitten er hier nog. Die moeten de laatste slag nog ontvangen. Maar als een ziel de laatste snik geeft in het werkverbond, geliefde, dan komt Christus in actie. Dan komt Christus in actie. Eerder niet. Christus handelt alleen met de doden. Alleen met de goddelozen. Met hopelozen, met reddelozen, met radelozen en genadelozen. Want hij zoekt en hij vindt. Hij doet. Hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Wie in mij gelooft, zegt hij, zal leven, al ware hij ook gestorven. Kijk, daar heb ik. Het geloof wordt altijd in de dood geboren. Echt waar. Hoor. Dat is een gave Gods. Der werd gedood, de dood gestorven, om in Christus eeuwig te gaan leven. Hè? Ja. Dan hoor ik Paulus in de genade roemen, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Nou, dat gold ook Noach en daarom mocht hij in die ark. Daarom mocht hij in die ark. De ongerechtigheid was zo vervuld dat het de Heere berouwde dat hij de mens gemaakt heeft. Dat hij de mens gemaakt had. En in de wil des besluits was besloten, was de zondeval besloten. Noach kon dat niet meer afwinnen. Had hij ook niet gedaan. Maar geliefd, aan welke kant sta je nou? U zegt aan de kant van die mensen van Noach. Nee, dat bedoel ik niet. Sta je nou aan je eigen kant of sta je aan Gods kant? Ben je al overgegaan van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk des lichts? Die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is eeuwig leven, dat is het eeuwige leven. Die mij lief gehad heeft van voor de grondlegging der wereld. Die zichzelf heeft overgegeven tot de dood. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Wat een weergaloze liefde. Wat een aanbiddelijke Jezus. Die in onze plaats ging staan, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat rechtvaardig. Maar geliefde, het recht Gods vorderde een bloedprijs van een volkomen rechtvaardig mens. En toen Christus daaraan voldaan had, vorderde het recht Gods de zaligheid van zondaren. Daar heb je genade door recht. De zaligheid Gods recht vorderde de zaligheid van de goddelozen. Uit Romeinen 5 vers 6. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. God maakt zijn volk eerlijk zalig. Door recht en ook heerlijk zalig. Want in Christus zijn we ook verheerlijkt, omdat Hij heerlijk is. En geliefde kinderen, zie ons in ons midden als de tijd opkort, als de wereld gaat vallen, zoals die in de dagen van Noach ging vallen. Als de grote wereldbrand zich gaat voltrekken, hef dan uw hoofden omhoog, van waar uw hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere. Dat mocht Noach zeggen. Mijn hulp, toen hij daar gepredikt heeft voor die goddeloze wereld. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die ook gezegd heeft, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Amen. O lieve Heere, dat we ons mochten haasten en spoeden om ons levenswil. Als wij nog niet geborgen zijn in die nieuwtestamentische ark. Die gij op elke bladzij van uw woord tekent. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Daar wordt de Christus des Schriften geopenbaard. Dat is de ark. En mochten we door hem ingaan, uitgaan en weide vinden. Want hij is de deur. Hij is ook de ark. Hij is ook de weg die ten leven leidt. O Heere, dat we mochten worden afgebroken, dat we mochten vallen om te vallen in uw handen. Maar vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God als we met een ongeredde ziel sterven. Bind het op ons hart, Heer. Opdat we onze ziel als een buit mochten uitdragen door vrije gunst die eeuwig u bewoog. Gedenk de mensen in Japan. Heren, ontferm u nog in het oordeel dat er zielen tot u bekeerd mochten worden. Er wordt gezegd dat de kerken daar een kans hebben. Ach. Gij volvoert uw raad en gij haalt uw volk eruit, onwederstandelijk. Dat is niet op basis van kansen, maar dat is naar uw goddelijke raad. En die raad zal gelukkiglijk voortgaan door uw lieve schootzoon. Openbaar hem aan ons. Openbaar hem in onze verlorenheid. voor het eerst en opnieuw, opdat Hij zal zijn, alles en in alle, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Van Psalm 99, daarvan het vierde en zevende zangvers. Psalm 99, vers 4 en vers 7. Zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.